Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van NineArtTree. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Rational Optimist, How Prosperity Evolves van de Britse wetenschapsschrijver Matt Ridley is een populair wetenschappelijk boek uit 2010 over economie, geschiedenis en menselijke ontwikkeling. Ridley verzet zich tegen het idee dat de wereld onafwendbaar achteruit gaat. Zijn centrale stelling is niet dat problemen onbelangrijk zijn, maar dat de lange termijn trend van menselijke welvaart opvallend gunstig is. Volgens hem zijn mensen gezonder, rijker, beter gevoed en beter beschermd tegen geweld en ziekte dan vroegere generaties. De verklaring zoekt hij vooral in handel, arbeidsdeling en vertrouwen tussen mensen die elkaar persoonskenneken. Door uitwisseling kunnen mensen zich specialiseren, kennis delen en oplossingen steeds verder verbeteren. Ridley beschrijft vooruitgang daarom als een vorm van culturele evolutie, waarin ideeën zich met elkaar verbinden. Het boek combineert brede historische voorbeelden met een uitgesproken vrijhandelsgezinde visie. Daardoor is het toegankelijk en prikkelend, maar ook omstreden, vooral waar Ridley ongelijkheid, overheidsmacht en klimaatverandering bespreekt. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, handel als oorsprong van menselijke welvaart. Ridley's hoofdgedachte is dat menselijke voorspoed niet in de eerste plaats ontstaat uit zelfvoorziening, natuurlijke rijkdom of het plan van één briljant individu. Zij ontstaat wanneer mensen verschillende goederen, vaardigheden en ideeën met elkaar uitwisselen. Handel maakt arbeidsdeling mogelijk. Iemand kan zich richten op landbouw, techniek, zorg, transport of software, terwijl hij voor andere behoeften afhankelijk is van het werk van anderen. Die wederzijdse afhankelijkheid is volgens Ridley geen zwakte, maar juist de bron van hoge productiviteit. Een moderne inwoner van Nederland of België gebruikt dagelijks producten en diensten waaraan duizenden onbekenden hebben bijgedragen. Van voedsel en elektriciteit tot medische kennis en digitale communicatie. Niemand hoeft alle kennis zelf te bezitten om van de opbrengst ervan te profiteren. Ridley plaatst dit vermogen tot ruilen in een lange menselijke geschiedenis. Waar andere diersoorten samenwerken, zouden mensen uitzonderlijk zijn in het ruilen van uiteenlopende zaken met niet-verwanten. Daardoor kunnen vaardigheden zich over groepen verspreiden en kan specialisatie steeds verfijnder worden. Zijn analyse verschuift de aandacht dus van de zelfstandige uitvinder naar netwerken van samenwerking. Welvaart is in deze visie vooral een collectieve prestatie, omdat iedereen indirect werkt voor de behoeften van vele anderen. Ten tweede, ideeën die zich combineren, de motor van cumulatieve attivatie. Een van de bekendste beelden uit het boek is dat ideeën seks hebben. Ridley gebruikt die formule om uit te leggen dat vernieuwing meestal niet uit het niets verschijnt. Nieuwe oplossingen ontstaan vaak doordat bestaande inzichten, materialen en technieken op onverwachte manieren worden gecombineerd. Een uitvinding wordt vervolgens weer bouwmateriaal voor een volgende verbetering. Daardoor kan technologische en economische ontwikkeling zich opstapelen, in plaats van bij iedere generatie opnieuw te beginnen. Handel en communicatie versnellen dit proces, omdat zij ideeën over grotere afstanden en tussen verschillende vakgebieden laten circuleren. De maker van een product hoeft niet alle onderdelen van de onderliggende kennis te begrijpen. Hij kan voortbouwen op wat anderen eerder hebben ontwikkeld. Ridley noemt dit een vorm van collectieve intelligentie. Niet één menselijk brein wordt almachtig, maar samenlevingen krijgen toegang tot een steeds grotere voorraad gedeelde kennis. Dit verklaart volgens hem waarom vooruitgang vaak sneller lijkt te gaan zodra uitwisseling intensiever wordt. Het argument is ook een correctie op de neiging om vooruitgang uitsluitend toe te schrijven aan geniale individuen of centrale plannen. Ridley erkent het belang van uitvinders, maar ziet hun prestaties vooral als knooppunten in een groter proces van proberen, kopiëren, aanpassen en combineren. Die cumulatieve dynamiek vormt de kern van zijn optimisme. Ten derde, waarom vertrouwen onmisbaar is voor productieve uitwisseling. Voor Ridley is handel meer dan het verplaatsen van goederen. Zij vereist een basis van vertrouwen. Mensen moeten er redelijkerwijs op kunnen rekenen dat afspraken worden nagekomen, betalingen aankomen, producten bruikbaar zijn en bedrog niet de normale uitkomst is. Zonder dat vertrouwen worden transacties duurder, trager en beperkter. Iedereen moet dan voortdurend controleren, zelf produceren of alleen zaken doen binnen een kleine bekende kring. Met vertrouwen kunnen juist vreemden samenwerken op grote schaal. Dat is zichtbaar in alledaagse economische systemen, zoals betaling, logistiek, contracten en internationale toeleveringsketens. Ridley koppelt deze praktische noodzaak aan de ontwikkeling van menselijke samenwerking. Ruil schept wederzijdse voordelen, maar kan alleen duurzaam zijn als partijen verwachten dat herhaalde samenwerking loont. Zijn punt is niet dat markten vanzelf moreel perfect zijn. Het is dat open uitwisseling afhankelijk is van sociale normen en instituties die betrouwbaarheid ondersteunen. Deze nadruk voorkomt dat zijn pleidooi voor handel louter technisch wordt. Welvaart groeit niet alleen door efficiëntie, maar ook door reputatie, eerlijkheid en voorspelbare regels. Tegelijk is dit een kwetsbaar onderdeel van zijn betoog. Financiële crisis en machtsmisbruik laten zien dat vertrouwen kan worden beschadigd, ook binnen geavanceerde economieën. Juist daarom maakt het boek duidelijk dat een markteconomie niet alleen draait op eigenbelang, maar op een brede infrastructuur van geloofwaardige wederkerigheid. Ten vierde, historische vooruitgang als antwoord op modern doemdenken. The Rational Optimist is nadrukkelijk geschreven als tegenwicht tegen wat Ridley ziet als een hardnekkige cultuur van doemdenken. Hij vergelijkt de materiële omstandigheden van vroegere samenlevingen met die van de moderne wereld en wijst op grote verbeteringen in voeding, hygiëne, levensverwachting, medische bescherming, communicatie en beschikbare goederen. Zijn kernpunt is historisch veel zaken die nu als normaal gelden, zoals schoon drinkwater, antibiotica, verwarming. Snelle informatie en goedkoop vervoer waren voor de overgrote meerderheid van de mensheid lange tijd onbereikbaar. De laatste twee eeuwen zijn die veranderingen bijzonder snel gegaan. Ridley gebruikt zulke lange termijn gegevens om de intuïtie te corrigeren dat nieuws over oorlogen, rampen en crisis een betrouwbare samenvatting van de wereldtoestand vormt. Slecht nieuws is concreet en direct, terwijl geleidelijke verbetering vaak onzichtbaar blijft. Toch betekent zijn optimisme niet automatisch dat iedere plaats, groep of periode erop vooruit gaat. Gemiddelde wereldwijde vooruitgang kan samengaan met lokale achteruitgang en persoonlijk verlies. Die spanning is belangrijk bij het lezen van Ridley. Zijn sterkste bijdrage ligt in het dwingen van de lezer om problemen niet alleen te beoordelen aan de hand van angstige voorspellingen, maar ook aan de hand van historische vergelijkingen en meetbare ontwikkelingen. Zijn zwakkere punt is dat brede gemiddelden weinig troost bieden aan mensen die de nadelen van verandering onevenredig dragen. Tot slot, de grenzen van Ridley's optimisme over overheid, ongelijkheid en klimaat. Ridley verdedigt een uitgesproken visie waarin vrije uitwisseling, ondernemerschap en innovatie doorgaans betere resultaten opleveren dan centrale sturing. Hij is daarom kritisch op overheden die volgens hem groei, handel en experimenten belemmeren. In zijn verhaal zijn top-down maatregelen vaak te star voor een complexe wereld waarin kennis verspreid is over miljoenen mensen. Dat is een herkenbare economische traditie, maar het maakt het boek ook selectief. Critici merken terecht op dat de voordelen van globalisering en technologische groei niet vanzelf eerlijk verdeeld worden. Meer gemiddelde welvaart zegt niet direct hoe inkomens, macht, kansen en risico's binnen landen zijn verdeeld. Ook zijn behandeling van klimaatverandering heeft veel discussie opgeroepen. Ridley erkent verstoring, maar zijn vertrouwen in aanpassing en innovatie kan de ernst van ecologische risico's onderschatten. Het boek is dus het overtuigendst wanneer het uitlegt waarom uitwisseling en kenniscombinatie krachtige bronnen van vooruitgang zijn. Het is minder overtuigend wanneer die historische tendens bijna een garantie voor een goede afloop lijkt te worden. Een zorgvuldige lezer hoeft Ridley's optimisme niet af te wijzen, maar kan het zien als een uitnodiging tot een preciezere vraag. Welke instituties zorgen ervoor dat innovatie niet alleen groei oplevert, maar ook weerbaarheid, eerlijke kansen en bescherming tegen schade? Daarmee wordt optimisme geen geruststelling, maar een argument om de voorwaarden voor vooruitgang actief te bewaken. Concluderend. Dit boek is vooral geschikt voor lezers die economie willen begrijpen als onderdeel van menselijke geschiedenis en culturele evolutie, niet alleen als een verzameling grafieken, regels of beleidskeuzes. Het spreekt ook lezers aan die sceptisch staan tegenover permanente somberheid over globalisering, bevolkingsgroei en technologische verandering. De intellectuele opbrengst ligt in Ridley's heldere vraag: hoe kan een soort met beperkte individuele kennis toch een buitengewoon complexe en welvarende wereld bouwen? Zijn antwoord, handel plus specialisatie plus het combineren van ideeën, biedt een bruikbaar denkkader voor alledaagse verschijnselen. Van internationale handel tot de technologie in een smartphone. Vergeleken met veel boeken over vooruitgang onderscheidt The Rational Optimist zich door de verbinding van evolutionaire taal met economische uitwisseling. Ridley behandelt innovatie niet als een reeks losse doorbraken, maar als een cumulatief proces van collectieve intelligentie. Die brede, energieke synthese maakt het boek leesbaar en memorabel. Tegelijk verdient het een kritische lezing. De argumenten over ongelijkheid, de rol van de overheid en klimaatrisico's zijn minder evenwichtig dan de analyse van ruil en arbeidsdeling. Juist daarom is het waardevol voor lezers die geen bevestiging zoeken, maar een scherp geformuleerd standpunt waarmee zij in discussie kunnen. Het boek levert geen neutrale geschiedenis van welvaart. Het levert een krachtige verdediging van de voorwaarden die Ridley als motor van welvaart beschouwt en dwingt de lezer om de sterke en kwetsbare kanten van dat verhaal te onderzoeken. Als je ons wilt steunen met Ridley, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.